Hoofdstuk 18. Rechten en plichten binnen het huwelijk. Jezus heeft het celibaat niet ingesteld. Mensen die het huwelijk als een heilige instelling van God zien, beschermd door zijn heilige geschriften, laten zich door hun verstand regeren. Jezus heeft geen enkele groep mensen het celibaat opgelegd. Hij is niet gekomen om de heilige huwelijksrelatie af te schaffen, maar hij heeft het huwelijk weer tot haar oorspronkelijke, onschendbare positie verheven. Hij ziet met vreugde neer op gezinnen waar heilige en onzelfzuchtige liefde heerst. Het huwelijk is regelmatig en heilig. Op zich is eten en drinken of huwen en ten huwelijk geven geen zonde. Het was in de tijd van Noach rechtmatig om te trouwen en het is nu ook rechtmatig. Tenminste, als je met dat rechtmatige huwelijk behoorlijk omgaat en niet tot zondige excesses vervalt. In de dagen van Noach trouwden de mensen zonder God te raadplegen en zonder zijn leiding en raad te zoeken. Alle verhoudingen in ons leven zijn voorbijgaand. Dat moet een matigende invloed hebben op alles wat we doen en zeggen. In de dagen van Noach was de onmatige, buitensporige zucht naar wat op jezelf genomen rechtmatig is, wat het huwelijk in Gods ogen zondig maakt. Er zijn tegenwoordig veel mensen die hun ziel verliezen, omdat ze helemaal geobsedeerd zijn door het huwelijk en de huwelijksrelatie. De huwelijksrelatie is heilig, maar in deze tijd van verval gaat onder deze mantel allerlei mogelijke laagheid schuil. Het huwelijk wordt misbruikt en is tot misdaad geworden. Het vormt een van de tekenen van de eindtijd, net als de huwelijken die voor de zondvloed gesloten waren, toen misdadig waren. Wanneer het heilige karakter van het huwelijk en de eisen die aan het huwelijk gesteld worden in acht worden genomen, zal de hemel ook in onze tijd huwelijken goedkeuren. Want dan worden beide partijen gelukkig en God wordt verheerlijkt. Voorrechten binnen het huwelijk. Belijdende christenen moeten goed nadenken over de consequenties van elk voorrecht binnen de huwelijksrelatie. Heilige principes moeten de basis voor elk handelen vormen. In zeer veel gevallen maken ouders misbruik van hun huwelijksrechten en zij versterken dat door zich over te geven aan hun dierlijke hartstochten. De plicht om excesses te vermijden. Excesses in wat rechtmatig is, maken dat rechtmatige tot ernstige zonde. Veel ouders krijgen niet de nodige voorlichting voordat ze gaan trouwen. Ze waken er niet voor dat de Satan geen voordeel over hen behaalt en hun gedachten en hun leven gaat beheersen. Ze zien niet in dat God van hen verlangt dat ze zich binnen hun huwelijk beheersen, zodat er geen excessen ontstaan. Heel weinig mensen zien het als hun gelovige plicht hun hartstochten te beheersen. Ze zijn getrouwd met de persoon van hun keuze en redeneren dat het huwelijk hun lage driften heiligt. Zelfs mensen die belijden godsvruchtig te zijn, laten hun wellust en hun hartstochten de vrije loop. Ze denken er niet aan dat God hen verantwoordelijk houdt voor het verspillen van hun levensenergie. Dat verzwakt hun greep op het leven en maakt hun gehele gestel krachteloos en slap. Zelfverloochening en zelfbeheersing moet het wachtwoord zijn. Zagen we allemaal onze plicht tegenover God maar in, zodat we geestelijk en lichamelijk in de beste conditie kunnen blijven. Dan kunnen we onze Maker volmaakt dienen. Een vrouw die een christen is, moet zich in woord en daad inhouden, zodat ze de dierlijke hartstochten van haar man niet opwekt. Veel mensen hebben op dit punt geen enkele wilskracht. Vanaf hun jeugd zijn hun hersenen aangetast en is hun lichaam verzwakt door het bevredigen van dierlijke lusten. Zelfverloochening en zelfbeheersing moeten het wachtwoord binnen het huwelijk zijn. We hebben tegenover God de ernstige plicht om onze geest rein en ons lichaam gezond te houden, zodat we een weldaad voor de mensen kunnen zijn en God volmaakt kunnen dienen. De apostel spreekt deze waarschuwende woorden. Laat de zonde niet regeren in uw sterfelijke lichaam, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Romeinen 6 vers 12. Hij spoort ons verder aan met de woorden: en iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Hij vermaant ieder die zich christen noemt, zijn of haar lichaam als lieflijke reuk en een aangenaam offer, welgevallig aan God te offeren. Hij zegt: maar ik oefen mijn lichaam op harde wijzen en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf wordt afgewezen. 1 Korinthe 9, vers 25 en 27. Filippenzen 4, vers 18. Het is geen zuivere liefde die een man ertoe aanzet zijn vrouw tot instrument voor het bevredigen van zijn lusten te maken. Het zijn dierlijke hartstochten die hunkeren naar bevrediging. Hoe weinig mannen tonen hun liefde zoals de apostel aangeeft. Mannen, heb uw vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich aan haar heeft overgegeven om haar te heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, om de gemeente in al haar heerlijkheid voor zich te plaatsen. Zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos. Efeze 5 vers 25 tot 27. Dat is de kwaliteit van de liefde binnen het huwelijk, die God als heilig erkent. Liefde is een zuiver en heilig principe, maar wellust en hartstochten laten zich niet inperken en laten zich niet leiden of controleren door ons verstand. Wij zijn blind voor consequenties en denken niet na over de oorzaak en gevolg. Waarom de Satan onze zelfbeheersing wil ondermijnen? De Satan wil de maatstaven voor reinheid omlaag halen en de zelfbeheersing van mensen die gaan trouwen ondermijnen. Want hij weet, als lage hartstochten de overhand hebben, wordt onze morele kracht steeds zwakker. En dan hoeft hij zich geen zorgen meer te maken dat we geestelijk groeien. Hij weet ook dat zijn lelijke stempel niet beter op de nakomelingen uit zo'n huwelijk kan drukken dan wanneer hij het karakter van de ouders kan beïnvloeden. Zo kan hij de kinderen nog makkelijker misvormen. Gevolgen van excessen. Mannen en vrouwen, eens komen jullie erachter wat wellust werkelijk is en wat voor gevolgen het bevredigen van die wellust heeft. Binnen het huwelijk zijn net zulke lage hartstochten te vinden als daarbuiten. Wat is het resultaat als men lage hartstochten de vrije teugel laat? De slaapkamer, waar de engelen leiding zouden moeten geven, wordt ontheiligd door deze onheilige praktijken. Als daar schaamteloze dierlijkheid regeert, ontaardt ons lichaam. Weerzinwekkende gewoonten leiden tot weerzinwekkende ziektes. Wat God tot zegen gegeven heeft, wordt tot de vloek. Seksuele excessen verdrijven de liefde voor het geloofsleven helemaal. Ze onttrekken stoffen aan onze hersenen die we nodig hebben voor de voeding van onze organismen. Ze putten onze levenskracht totaal uit. Geen enkele vrouw mag haar man bij deze zelfvernietiging behulpzaam zijn. Als ze goed voorgelegd is en echt van hem houdt, zal ze dit niet doen. Hoe meer ze aan dierlijke hartstochten toegeven, hoe sterker ze worden en hoe heftiger het hunkeren naar bevrediging. Godvrezende mensen moeten wakker worden en weten wat hun te doen staat. Veel belijdende christenen lijden na verlamming van zenuwen en hersenen, omdat ze op dit punt zichzelf niet kunnen beheersen. Mannen moeten gehoorzaam, attent, stabiel, trouw en invoelend zijn. Zij moeten liefde en medeleven tonen. Als zij vervullen wat Christus zegt, is hun liefde niet laag, aards en sensueel, zodat hun eigen lichaam uitteert en hun vrouw zwak en ziekelijk wordt. Ze geven niet aan de hunkering van hun lage hartstochten toe, terwijl ze hun vrouw constant laten horen dat ze in alles ondergeschikt moet zijn. Als een man edel van karakter, zuiver van hart en verheven van verstand is, zoals iedere ware christen moet zijn, dan laat hij dit binnen het huwelijk zien. Als hij de geest van Christus heeft, zal hij het lichaam van zijn vrouw en zichzelf niet misbruiken. Maar hij zal met tedere liefde proberen aan de hoogste maatstaaf in Christus te voldoen. Geen man kan zijn vrouw werkelijk lief hebben als ze als geduldige slavin zijn ontaarde hartstochten bevredigt. Door haar passiviteit en onderworpenheid verliest ze haar waardigheid die ze eens in zijn ogen bezat. Hij ziet haar van grote hoogten tot allerlei laagheid afglijden. En al snel denkt hij dat ze zich even gedwee door een ander zal laten vernederen als door hem. Hij gaat aan haar trouw en reinheid twijfelen. Hij krijgt genoeg van haar en zoekt nieuwe voorwerpen die de hemelse hartstochten kunnen prikkelen en versterken. Hij heeft geen oog voor de wet van God. Deze mannen zijn erger dan bruten. Ze zijn demonen in mensengestalten. Ze weten niets van de verheffende en veredelende principes van ware en heilige liefde. Op haar beurt wordt de vrouw ook jaloers op haar man. Ze verdenkt hem ervan dat als hij de kans krijgt, hij zijn aandacht net zo makkelijk aan een ander zal geven als aan haar. Zij merkt dat hij zich niet laat leiden door godvrezendheid en zijn geweten. Al deze heilige barrières zijn door wellust en hartstocht afgebroken. Alles wat goddelijk in haar man is, is dienstbaar gemaakt aan lage, brute wellust. Onredelijke eisen. Waar we nu antwoord op moeten geven is dit. Is de vrouw gebonden stilzwijgend toe te geven aan de eisen van haar man, als zij merkt dat hij door niets anders dan lage hartstochten beheerst wordt, terwijl ze met haar verstand en op de grond van haar beoordelingsvermogen weet dat dit haar lichaam schade doet? God heeft haar immers op het hart gedrukt om het heilig en eerbaar te bewaren als een levend offer aan God. Liefde is niet rein en heilig als een vrouw de dierlijke neigingen van haar man bevredigt ten koste van haar gezondheid en haar leven. Als ze ware liefde en wijsheid bezit, zal ze proberen zijn gedachten af te leiden, weg van zijn wellust en hartstochten, naar hoge en geestelijke onderwerpen. Zij spreekt met hem over interessante geestelijke onderwerpen. Het kan nodig zijn om nederig en liefdevol naar voren te brengen, dat zij haar lichaam niet kan vernederen door aan seksuele excessen toe te geven, zelfs al wekt ze hierdoor misgenoegen op. Ze moet hem op zachte en vriendelijke toon eraan herinneren dat God de eerste en hoogste aanspraken op haar hele wezen heeft. Ze mag deze aanspraken niet naast haar neerleggen, want ze zal hiervoor op de grote dag van God verantwoording moeten afleggen. Als ze zorgt voor een verheven genegenheid en haar zuivere vrouwelijke waardigheid heilig en eerbaar bewaart, kan een vrouw door haar verstandige invloed veel doen om haar man te heiligen. Zo kan ze voldoen aan haar hoge roeping. Zo kan ze zowel haar man als zichzelf redden en vervult daarmee een dubbele taak. Deze zaak, die zo fijngevoelig ligt en zo moeilijk te sturen is, vraagt veel wijsheid en geduld, maar ook morele moed en vastberadenheid. Genade en kracht zijn in het gebed te vinden. Oprechte liefde moet het heersende beginsel van het hart zijn. Liefde tot God en liefde voor de man vormen de enige juiste basis voor ons handelen. Als een vrouw haar lichaam en haar geest aan de heerschappij van haar man overgeeft, in alles passief aan zijn wil toegeeft en haar geweten, haar waardigheid en zelfs haar persoonlijkheid opoffert, dan verliest ze de mogelijkheid om de machtige invloed ten goede uit te oefenen. Die invloed moet ze bezitten om haar man op een verheven niveau te kunnen brengen. Ze kan zijn harde natuur verzachten en op zo'n manier haar heilige invloed doen gelden dat haar man er edel en beschaafd door wordt. Zij kan hem ertoe leiden dat hij ernstig tracht zijn hartstochten te beheersen en meer geestelijk gericht te zijn, zodat ze samen deel kunnen hebben aan de goddelijke natuur. Zo kunnen ze ontvluchten aan het verderf dat door begeerten in de wereld is. 2 Petrus 1 vers 4. Die invloed kan machtig werken om de gedachten op hoge en edele onderwerpen te richten en niet om op laag zingenot waarnaar het hart dat niet door genade vernield is van nature op zoek is. Als een vrouw vindt dat zij om haar man te behagen tot een laag niveau moet afdalen, wanneer dierlijke hartstochten de voornaamste drijfsfeer van zijn liefde is en zijn daden beheerst, dan handelt ze niet naar Gods wil. Want dan oefent ze geen heiligende invloed op haar man uit. Als zij vindt dat ze zonder een woord van protest toe moet geven aan zijn dierlijke hartstochten, dan verstaat ze haar plicht tegenover hem en tegenover God niet. Ons lichaam is duur gekocht. Er zetelen lage hartstochten in ons lichaam. En ze werken via ons lichaam. De woorden vlees of vleeselijk of vleeselijke lust wijzen op onze lagere, verdorven natuur. Het vlees op zichzelf kan niet handelen tegen de wil van God. 1 Korinthe 6 vers 18. Ons vlees handelt niet uit zichzelf tegen de wil van God. Wij hebben het gebod gekregen het vlees met zijn hartstochten en begeerten te kruisigen. Galaten 5 vers 24. Hoe doen we dit? Moeten we ons lichaam soms pijn doen? Nee, maar dood de verleiding tot zonde. Ban verdorven gedachten uit. Breng al die gedachten in krijgsgevangenschap onder Christus. Elke dierlijke neiging moet aan een hogere eigenschap van onze ziel onderworpen worden. De liefde voor God moet de opperheerschappij hebben. Christus moet de onverdeelde troon bestijgen. Wij moeten ons lichaam zien als zijn duur gekocht eigendom. Onze lichaamsdelen moeten instrumenten tot gerechtigheid worden.